In verband met de Heer Jezus wordt gezegd dat de Joden hem wilden grijpen en hem met geweld koning maken. Johannes 6, vers 15. Zij wilden hem koning maken, maar hij wilde niet. En zo was het bij Jozef. En hij trok zich dus terug. Daarna keerde die vrouw zich tegen Jozef, zoals het Jodendom zich gekeerd heeft tegen de Heer Jezus. En het resultaat ervan is inderdaad dat de Heer Jezus zelf. Maar daarmee dat eerstgeboorterecht, dat beloofde eerstgeboorterecht, ergens anders terechtgekomen is. In de geschiedenis van Jozef is dat in de gevangenis, maar bleek ook een huis te zijn onder de jurisdictie van Potifar. En daar gaat het maar om. Hij had blijkbaar twee huizen, het een zijn persoonlijk huis, officieel, en het andere was een gevangenis. En de Heer Jezus, of Jozef, werd overgeplaatst van het een in het andere, maar dat is feitelijk van, met de Heer Jezus min of meer ook zo gebeurd. Dat wil zeggen, dat eerstgeboorterecht is terechtgekomen bij wat in Hebreeën 12 dan voluit heet de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Het was helemaal mondvol. En dat komt omdat het vol zit, vol staat met pleonasmen eigenlijk. Algemene vergadering is een gemeente. En een gemeente is per definitie er een van de eerstgeborenen. Er staat dus drie keer hetzelfde eigenlijk. Maar dat is omdat het zo'n grote nadruk moet hebben natuurlijk. Hè. Op andere plaatsen staat dat de gemeente gevormd wordt door diegenen die tot zonen zouden worden gesteld, want daartoe zijn wij tevoren verordineerd. Maar de aanstelling tot zonen, heel de Bijbel door, per definitie is aanstelling in het eerstgeboorterecht. Want als het niet om het eerstgeboorterecht gaat, dan hoeft er geen sprake te zijn, is er ook geen sprake van enige aanstelling tot zonen. Dus in die uitdrukking zit het ook. En dan hebben we nog een uitdrukking als die van Romeinen 8, waar gezegd wordt dat Christus de eerstgeborene zou zijn onder, maar eigenlijk in, vele broederen. Dat is ook geen goed Nederlands, dan had het moeten zijn samen met, maar dat is weer een te uitgebreide vertaling heeft men gevonden, maar dat zal wel correct geweest zijn. Dat is in Romeinen 8 vers 29... In het laatste deel van het vers, opdat hij, Christus, de eerstgeborene zij. En dan staat er onder en men bedoelt dan te midden van. Maar het Griekse woord is in, dat is een Griekse woord namelijk in. En het heeft de betekenis van verbinding met, eenwording met. Zoals in bijvoorbeeld Efeze, waar staat dat wij in Christus zijn. Of Colossense, waar staat dat Christus in ons is. Dat is niet een plaatsaanduiding specifiek, maar het voorzetsel drukt uit de verbinding van twee partijen die één zijn. Als u wil weten hoe één, dan had u moeten lezen Romeinen 6, waar staat dat wij één plant, één levend organisme geworden zijn met Christus. Of andere schriftplaatsen, waaronder 1 Korinthe 12, waar staat dat wij leden zijn van het lichaam van Christus. Maar dat wordt natuurlijk op vele plaatsen herhaald. Wij zijn één. En dat is wat in Romeinen 8 gezegd wordt in vers 29. Hij zal de eerstgeborene zijn samen met vele broederen. En dat wil zeggen mede-erfgenamen. Dat wil zeggen hij is eerstgeborene, maar die broederen zijn dat ook. Ze zijn van dezelfde aard. Dat is het idee. En dat is hetzelfde als wat we later uitgebreider vinden in de Hebreeënbrief. Eigenlijk heel de Hebreeënbrief. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar het staat wel in bijvoorbeeld Hebreeën 2. Hebreeën hoofdstuk 2. Waar gesproken wordt over de Heer Jezus Christus. Die halverwege vers 10. Die vele zonen. Kinderen staat er helaas in de vertaling. Het had zonen moeten zijn, maar goed. Dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Hij zou vele zonen, God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. En de eerste van die vele zonen zou hij door lijden heiligen. En dat slaat op de Heer Jezus Christus. En wij worden vervolgens tot heerlijkheid geleid. en hebben deel aan zijn heerlijkheid. En dat staat dan eigenlijk weer in de rest van de zin, namelijk vers 11. Want hij, en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, Christus en de gemeente, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Maar dat was al gebeurd in Romeinen 8. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder, samen met, vele broederen. Hebt u die nog? En daarna wordt hier in Hebreeën 2 gezegd dat die uitdrukking broeders in verband met de gemeente in ieder geval voorkomt in Psalm 22 vers 23. Want daar staat, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. En dan is de vraag, hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben waar staat dat de Heer zich dan wel de naam des Heren zou bekendmaken aan ons, aan de gemeente namelijk. Kortom, we zouden die waarheid kennen en leren verstaan. Hoe dan ook, de Heer Jezus zal tot eerstgeborene gesteld worden samen met een hele categorie. Een hele huishouding, of zullen we gewoon zeggen één huis. Zo heet het ook in Hebreeën en in 1 Timotheus 3, de gemeente als een huis Gods. En nogal wat andere schriftplaatsen waar gesproken wordt over een bouwwerk, een tempel, een gebouw, wat het maar wezen mag, daar vind je dus de synoniemen. Maar dat huis, dat vinden we ook uitgedrukt in die gevangenis waarin Jozef terechtkomt. In dit verband wilde ik één andere schriftplaats lezen die ik heel sterk vind. Daarom noem ik hem ook meestal in dit verband. Dat is Matteüs 21. Matteüs 21. En dan zonder uitgebreid op de context in te gaan deze keer. Daar staat, daar ging het trouwens over een bouwwerk. Deze keer ontleend op Psalm 118, over een tempelbouw en een steen die verworpen werd door de bouwlieden, die niettemin van Gods wegen tot hoofd des hoeks werd gesteld. Een thema later herhaald wordt in Efeze 2, geef maar wat statistische gegevens erbij, hè? In Efeze 2 en ook in 1 Petrus 2 trouwens. Maar dat even terzijde. Maar het idee is dat de bouwlieden de steen verwierpen en toch werd de steen de belangrijkste steen, de hoogste steen van heel het bouwwerk. Rara, hoe kan dat? Want men wist het niet. Er staat er ook, het is wonderlijk in onze ogen, maar de Heer doet het. En dat gaat over het werk van God in onze tegenwoordige tijd, waarin die tempel gebouwd wordt en waar Christus hoofd des hoeks is van die tempel, of iets korter hoofd is van dat lichaam, namelijk van de gemeente. Waarmee maar we zien dat gemeentelijke waarheid ligt opgesloten in ieder geval in Psalm 118, want daar gaat het over. Maar in dat verband staat er dan in vers 23 dat de Heer zegt, 43, sorry, Matteüs 21 vers 43, daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk, aan staat er niet bij, dat moet je maar raden, en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Waarbij het idee is dat de steen waarover in vers 42 gesproken wordt, kan gezien worden als een uitbeelding van het koninkrijk van Christus. Men kan ook beargumenteren, het is Christus. Dat is heel gemakkelijk aan te tonen. Er zijn talloze schriftplaatsen die de Heer Jezus Christus voorstellen als een steen, steenrots eventueel. Maar omdat de Heer die koning is, is hij dus ook het koninkrijk, leta semwa, zei hij, later door een Louis weer aangehaald, maar dat was vele jaren later, hij was op nummer 14 trouwens, maar als ik het goed geteld heb in ieder geval. Maar dat doet er nou niet toe, maar de steen is wel degelijk ook het koninkrijk, dat weten we trouwens al, want er staat in Daniël 2. Daar staat, gaat het over een steen zonder handen afgehouden, zeggen we dat is Christus, inderdaad, die de hele aarde zou vullen en het beeld van Babel zou vernietigen enzovoorts. En als commentaar daarop staat in hetzelfde Daniël 2, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, waaruit volgt dat de steen een beeld is van dat koninkrijk van Christus. Maar in werkelijkheid is het niet wat anders, het is Christus, maar daarmee zijn koninkrijk. En dat is hier ook zo. Want hier in het voorgaande gedeelte van Matthäus 1 is sprake van dat men de zoon verwerpt. Dat is in die gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Hebben jullie nog? En ze verwierpen de zoon. Zei, dat is de zoon, laat ons hem doden. En de erfenis voor ons behouden. En die wijngaardeniers zijn een beeld van het Joodse volk. In het bijzonder van de fariseeën, schriftgeleerden of hoe ze hier maar genoemd worden. Uiteindelijk in vers 45. En van hun zou de wijngaard, de steen, dan wel het koninkrijk. Heb je al drie termen in één hetzelfde hoofdstuk. De wijngaard, de steen, dan wel het koninkrijk worden weggenomen. Er zou gegeven worden aan een ander volk. De zoon komt terecht bij een ander volk, dus ook. En de aardigheid is natuurlijk hoe het er staat. Hè? Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Met de strekking een volk dat wel zijn vruchten voortbrengt, want werd weggenomen van een volk omdat het juist niet de vruchten voortbracht. Hè? Die heb je toch, hè? Nou goed, dan komen we midden in de problematiek, want er staat het koninkrijk Gods. Toen heeft iemand weer uitgevonden dat het niet de gemeente kan zijn en daar niet op kan slaan, omdat wij met het koninkrijk Gods niets te maken zouden hebben. Ja, dat kan ook al niet, want het koninkrijk Gods wordt door de apostel Paulus meerdere keren genoemd tot in zijn gevangenisbrieven aan toe. Voor de ultradispensationalisten onder u zeg ik dat. Laconiek. Dus dat kan niet. Paulus heeft het over de gemeente en spreekt wel degelijk over koninkrijk Gods. Iemand anders heeft uitgevonden dat als het over het koninkrijk Gods gaat, dan gaat het over wel over de gemeente, maar als het over het koninkrijk der hemelen gaat, gaat het niet over de gemeente. Dat is helemaal opmerkelijk, want in dit schriftgedeelte we zitten hier in Matthäus, en in Matthäus gaat het gewoonlijk over het koninkrijk der hemelen. De term koninkrijk Gods is hier tamelijk uniek. Ik weet uit mijn hoofd niet hoe vaak die term in Matthäus voorkomt, maar heel weinig in elk geval. Maar hier staat hij. Dus je hebt er meteen ook weer een dilemma. Wat wordt van hen weggenomen, het koninkrijk der hemelen? Ja, dat geloof ik wel, maar er staat zelfs koninkrijk Gods. Waaruit volgt punt 1 dat het hetzelfde is. En hoe dan ook, dat wat aan het andere volk gegeven wordt, wordt van het ene volk weggenomen. Het is precies hetzelfde. En het wordt van de Joden weggenomen, dat staat, het zal van u weggenomen worden. En het wordt gegeven aan een ander volk. En het andere volk is niet het Joodse volk. Dus, welk volk dan wel? En de korte route is weer de onnauwkeurige. Ja. Dat is de korte route, broeder. Dat is aan de heidenen. Maar dat is niet een volk. Dus daar kom je niet mee weg. De nog kortere route is trouwens, het wordt gegeven aan de gemeente. Dat is de meer Calvinistische variant. Want die hebben liever dat het gegeven wordt aan de uitverkorenen en niet aan de... Dan vliegen Gomarus en Arminius elkaar weer in de haren. Dus, maar dat is theologie, dat ga ik ook niet uitleggen trouwens ook. Dus die zeggen het is van Israël weggenomen en gegeven aan de kerk. En de kerk is dus in de plaats van Israël, daar komt de hele theorie vandaan. Maar ja, je kan natuurlijk niet de zaligheid van het Joodse volk wegnemen en geven aan de kerk, want als je het van de Joden wegneemt, is er geen kerk of gemeente of wat dan ook. Dus je kan het ze ook niet geven. Waar nog bij komt dat volgens diezelfde traditionele leer het Joodse volk tot op dat moment de kerk was. Want ze geloven dat Adam en Abraham en David en hoe ze maar geheten hebben, allemaal lid waren van de kerk. Dat heet de kerk der eeuwen, dan wel de kerk van alle tijden. En ja, dat bestaat in de Bijbel ook niet. En dat kun je diezelfde mensen ook navragen. Ik bedoel het niet lelijk, maar ik ben laconiek. Die problematiek is niet zo moeilijk. En dat wil ik u met zulke uitdrukkingen laten zien. Want diezelfde mensen vieren met de Pinksterdag de verjaardag van de kerk. Maar dat is dan toch de Pinksterdag van Handelingen 2. Dat is 4000 jaar na Adam ongeveer. En daarmee beleiden ze alsnog dat de kerk dus daar pas zijn oorsprong vindt. Dus je komt er niet mee weg, hè. Maar ik bedoel alleen nu maar even dit. Het wordt van u. Van wie wordt het weggenomen? Nou, er staat in vers 45. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. Nou, dat spreek ik niet tegen. Dus niet dat dat wat uitmaakt, maar ik bedoel, dat zo ligt het dus. Zij waren die boze wijngaardeniers. Zij waren de bouwlieden die de steen verwierpen in vers 42. Dat is dan dus twee keer, hè. Ze verwierpen de zoon, de erfgenaam van de wijngaard. Zij verwierpen de steen en van hen werd het koninkrijk Gods weggenomen. Matthäus begint ongeveer met het koninkrijk is nabijgekomen. Het heet dan der hemelen, maar vooruit. En hier staat, het zal van u weggenomen worden. Dat was dus hier al bekend. Nou ja, dat was al veel eerder bekend. Maar daar ga ik nou ook maar niet verder op in. En het wordt gegeven aan een volk, een ander volk, dat wel zijn vruchten volbrengt. De heidenen zijn niet een volk. En de gemeente zou wellicht als volk kunnen worden aangeduid. Er zijn schriftplaatsen voor, maar die bestond niet. Die is juist daaruit ontstaan. Met andere woorden, voor zover vruchten zouden worden voortgebracht, is de gemeente die vruchten. Heb je dat? Want wat moest er door het Joodse volk worden voortgebracht dan? Is niet moeilijk, even los van die termen. Wat was de bedoeling? Aan hen werd gepredikt. Wat was de bedoeling? Dat ze tot geloof zouden gekomen zijn en dan zouden ze de eerstelingen geworden zijn van het nieuwe verband. Toen. Gelovigen. En dat is de vrucht die ze zouden voortbrengen, maar de vrouw bleek onvruchtbaar. Maar dat is weer een ander beeld. Vooruit maar. Maar in ieder geval, zij brachten geen vrucht voort. En dus werd het de zaligheid gegeven, het koninkrijk Gods, of hoe het maar heten mag, de wijngaard, werd gegeven aan een ander volk, dat zou wel zijn vrucht voortbrengen. Maar die vrucht, die vruchten, dat is de gemeente. Zodat weer de vraag is, uit welk volk komt de gemeente voort? Ja. Nou ja, uit de 10 stammen van Israël. En als u dat niet weet, dan doen we het anders. Maar ik doe dat wel zonder al die theologische vooroordelen die nooit uit de Bijbel aangetoond zijn. En die zoveel mensen geloven zonder dat ze er maar één Bijbeltekst voor hebben. Ik bedoel, daar hoef ik toch niet op in te gaan. Welk volk kwam nou wel tot bekering? Waar vond dan wel het evangelie ingang? Of, ik doe het meestal heel rigoureus, en waar vind je dan het christendom verspreid? Onder welk volk? Nou ja, de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, daarmee is het verhaal rond. That's it. Daar werd het aan gegeven. En als je daarnaast kunt aantonen dat de beloften van, met name van het eerstgeboorterecht, terecht zijn gekomen bij Efraïm, dan weet je dus waar je Efraïm moet zoeken. Daarmee sluit het verhaal weer helemaal. Dus, meer heb ik daar ook eigenlijk helemaal niet over te zeggen. En ik zeg er al veel te vaak wat over. Zo steekt het verhaal gewoon in elkaar. Dat er aarzeling is om dat te accepteren, ja, dat weet ik. Maar geef dan eens antwoord op de vraag, wie is dan dat volk waaraan de zalige, of het koninkrijk zelfs, hè, gegeven werd en dat vervolgens vrucht droeg? Huh? Dat weet je dan niet. Dat kun je dan niet zeggen. Welk volk dan? In de Bijbelse geschiedenis, voor zover vermeld. Weten we niet, staat er niet in. Dus je moet er toch buiten terecht. En dan ga je netjes navragen, wat is dan het eerste volk dat het evangelie aanvaarde officieel, voor zover wij kunnen nagaan. Antwoord is het Britse. Er is geen twijfel over mogelijk. Dat is zo, dat staat al even vast. Dus, en daarmee is het verhaal klaar. En ik bedoel gewoon, je moet dus zo'n vers goed lezen. Het wordt gegeven aan een volk dat vrucht voortbrengt. Het is ongeveer wat je ook in, maar die is helemaal moeilijk, wat je in Romeinen 11 tegenkomt in verband met die twee olijfbomen, waarbij de takken van de wilde olijfboom geënt worden op de takken op de plaats waar de tamme olijf, takken van de tamme olijfboom waren afgehouden. Het is precies hetzelfde verhaal. 10 worden geënt alsnog op de 2, dus iets vereenvoudigd, maar voldoet nu. De 10 worden gesteld in de plaats van de 2 dus uiteindelijk. En het idee is, als die takken die overgezet zijn in het geloof niet blijven, zullen zij weer afgesneden worden. Heb je weer een probleem. Hetzelfde probleem, namelijk als die takken waarover gesproken wordt de gemeente voorstelt, zoals men gewoonlijk zegt, kort door de bocht gaande, dan is de volgende vraag, maar hoezo zou de gemeente dan ooit weer afgesneden kunnen worden? Want daar wordt op zijn minst mee gedreigd. De gemeente kan niet afgesneden worden. Eens behouden, altijd behouden. De gemeente wordt niet afgesneden. Het is een eeuwige positie. Ja. Romeinen 10. Maar kijk, geef maar antwoord op de vraag. Die is er dus niet. Het antwoord moet zijn, takken van de wilde olijfboom zijn een uitbeelding van 10 stammen van Israël. Dat is die wilde olijfboom. En de tamme olijfboom zijn de 2 stammen van Israël. Dat laatste in elk geval. Dus dat eerste, dat vloeit daar logischerwijze uit voort. En dat is inderdaad precies waar het over gaat. Ging naar een ander volk, ging naar de wilde olijfboom namelijk. Dat bomen trouwens een beeld zijn van volkeren. Dat hoef ik ook niet meer uit te leggen, toch? Meestal komen we erop naar aanleiding van de vijgenboom, hè? En anders wel naar aanleiding van de stamboom. Toch? Hm. Nou goed. Maar inderdaad, broeder, het is waar in Romeinen 10, maar daar gaat het uitgebreid daarover, hoor, over deze kwestie. Romeinen 10 en 11 staat inderdaad dat de zaligheid gegeven zou worden aan een onverstandig volk. Voor de Joden is dat per definitie dus een heidens volk dat niet onderwezen is in de wet. Dus een onverstandig volk, een heidens volk, waardoor het Joodse volk tot jaloersheid zal verwekt worden. Op een andere plaats staat dat het gaat om een jaloersheid tussen Efraïm en Juda. Dat is Jesaja 11 en je telt ze weer bij elkaar op en je bent weer rond. Noem nog zo'n voorbeeld. Ik ben er toch bezig. Goed. Nog zo'n voorbeeld. Er was eens een dochtertje van de overste van de synagoge. Waar is er dus een beeld van het Joodse volk? Synagoge is Joods, hij is niet van de 10 stammen, ook nooit geweest, ook niet van Israël of zo. Synagoge is voor alle duidelijkheid een Grieks begrip. Het is in ieder geval een Grieks woord, zodat u niet denkt dat het zo Joods is. Maar dat even terzijde, maar de synagoge is een Joodse vinding die men uitgevonden heeft in de Babylonische ballingschap. Dus naast de Babylonische Talmud, de grondslag van het judaïsme, werd ook gebouwd aan de synagoge tot in onze dagen. Hè? Dat weet u, hè? Nou goed, dus het dochtertje van de synagoge, als het wat voorstelt, is het een beeld van het Joodse volk, uiteraard. Ik wil even langzaam vertellen, even kijken of we allemaal de juiste leeftijd bereikt hebben. Maar goed, dat meisje is 12 jaar en dan moet er zo het een en ander gebeuren. Maar in plaats van dat zij leven kan voortbrengen, vruchtbaar wordt, sterft ze, raakt ze het leven kwijt. Dat is het tegenovergestelde eigenlijk. Het is 12 jaar, staat erbij. Interesseert ons geen bal, hoe oud ze was. Dat staat erbij. En dat is niet voor niks. Op het moment dat ze vruchtbaar moet worden, wordt ze onvruchtbaar en sterft. En het verhaal van de dochtertje van Jairus, waarheen de Heer Jezus onderweg is, wordt onderbroken. Want dat klopt precies. De Heer is onderweg naar het Joodse volk dat onvruchtbaar is op het moment en zal sterven op het moment dat het eigenlijk leven zou moeten voortbrengen. Dat was de Heer Jezus in zijn eerste komst. En die komst tot het dochtertje van Jairus wordt afgebroken. Wordt onderbroken. Dat is een beeld van onze tegenwoordige bedeling. Nou goed. En intussen wordt de Heer Jezus opgehouden in een massa volk. En dan is er één vrouw, die is ook 12 jaar, maar niet oud, maar ziek. Die is 12 jaar bloedvloeiend, staat er. Ik denk ongesteld vind ik ook wel een aardig woord en net zo eufemistisch. Nog eufemistischer zelfs, dus laten we het daar maar ophouden. Degene, als u mij vraagt, betekent dat als ze 12 jaar bloedvloeiend is, dan is ze dat zolang dat dochtertje van Jairus leefde. van dezelfde 12 jaar. Hebben we die nog? Ja. Met andere woorden, die vrouw die moest vruchtbaar worden, maar werd het ook niet. Werd het niet. In plaats daarvan werd aan de andere kant het dochtertje van Jairus geboren. Het Joodse volk. 2 stammen van Israël. En op het moment dat die vruchtbaar moet worden, gaat het ook fout. En dus wordt de draad weer opgenomen bij die eerste, oudere vrouw. Die is nu 12 jaar bloedvloeiend en dus onvruchtbaar. Die raakt de Heer aan, van achteren. Niemand heeft het in de gaten dat het gebeurt. Toch? En ze wordt genezen. Dat wil zeggen, ze wordt vruchtbaar. Want dat is wat het in de praktijk betekent. Daar heb ik jaren over gedaan om dat te realiseren dat het dat betekent. Maar goed. Maar dat betekent het. Ze werd vruchtbaar en daarna verdwijnt ze weer in de menigte enzovoort. En toen was de vraag, want dit is de vraag, want, en dat is de vraag die we nu tot op heden vanavond stellen. En wie is het dan die de Heer heeft aangeraakt en vruchtbaar wordt? Wie is dat andere volk? En je hebt geen keus hoor. Ja, je hebt keus, maar je kunt geen kant op. Het is niet Israël in de zin van het Joodse volk, want dat is het dochtertje van Jairus. Het zijn geen twee verhalen, ze staan vermengd. Hè? Het een wordt onderbroken voor het ander. Het is één geschiedenis, zo wordt het ons ook verteld. Dus het is niet het dochtertje van Jairus, die vrouw. Nou ja, en dan voor zover iemand zegt het is een beeld van de heidenen, dan heb ik een andere vraag. Wie zijn al die mensen eromheen dan? Die grote massa, die scharen. Weet je wel, de Heer zei, wie heeft mij aangeraakt, zegt een van die discipelen. Ja, iedereen, het is hier een melee van volk. Dat kon dus ongemerkt allemaal gebeuren, enzovoort. Hè? Waar is die massa een beeld van? Antwoord is, dat is een beeld van de heidenen. Maar er is er één daartussen, meer specifiek. Van anderen weten we niks. Maar één specifiek die genezen wordt. Wie is dat dan? Eén uit de heidenen. Het antwoord is, nou, dat moet dat heidense volk zijn, het onverstandige volk, waardoor de Heer het Joodse tot jaloersheid zal verwekken. Want zij wordt vruchtbaar en die andere niet. Althans voorlopig. Pas als die geschiedenis achter de rug is van de bloedvloeiende vrouw, pas dan wordt alsnog het dochtertje van Jairus genezen. Dat is dus, als u het mij vraagt, in de wederkomst van Christus. Er zit niks anders op. Welk volk specifiek, welke zou het kunnen zijn? Denk eens goed na. Het is niet zo simpel, maar denk eens goed na. Onder de heidenen, welk volk onder de heidenen heeft toch iets aparts, waar is iets bijzonders mee enzovoort. En bovendien zou eventueel een aanmerking komen voor het ontvangen van zegeningen die berusten, voor zover wij dachten, bij het Joodse volk. Geheel of gedeeltelijk. En het antwoord is, het huis Israël. Dat wil zeggen, de 10 stammen van Israël. En opmerkelijk is dat de vrouw dus ook verder geen naam krijgt, geen aanduiding, helemaal niks erbij. En dat is het nou juist. Zie. Maar denk er maar een poos over na. En als je, nou, ik denk dat dit het enige antwoord is wat je geven kunt. Ja, nee, er zijn er ook die zeggen, die vrouw is een beeld van de gemeente. Oké, dan heb ik weer een vraag. Deze keer niet, wie is dan die schade eromheen? Deze keer is de vraag, wie was die vrouw dan voor ze genezen werd? Want dat ze na haar genezing in beeld zou kunnen zijn van de gemeente, oké, ga ik even in mee, maar wat was ze dan daarvoor? Want de gemeente is volmaakt in Christus. Die wordt niet genezen. Dat markeert namelijk niks aan. De gemeente is zonder vlek of rempel. Er waagt het niet dat tegen te spreken, want er staat dat de Heer daarvoor zou zorgen dat de gemeente zonder vlek of rempel is. Dus als je zegt de gemeente is met vlekken en rimpel, is bijna godslasterlijk, hè? Ontken je dus het werk van de Heer? Dus wie was die vrouw voordat ze genezen was? Je komt niet anders terecht. Het is een beeld van 10 stammen van Israël. Ze werd genezen, is ze nog steeds een beeld van de 10 stammen van Israël. Daarna is ze vruchtbaar geworden, dus maak het verhaal zelf af. En u weet hoe het verder gaat. Dus, hè? Ze zal daarna alsnog één zoon gebaard hebben en die is dan een beeld van de gemeente. Dat staat er allemaal niet bij, maar het hoeft er ook niet bij te staan. Wij weten dat wel. Daar gaat het toch om. Daarom was het toch weer gezond gemaakt en dus vruchtbaar gemaakt. Nou ga ik terug naar Genesis, want daar waren wij. Naar Genesis. Jozef, de drager van het eerstgeboorterecht. Dat wil zeggen, hij is de personificatie van het eerstgeboorterecht. Wordt van de Joden weggenomen, daarmee het koninkrijk, daarmee de zaligheid. Hij wordt uit het huis van Potifar, bij die vrouw van Potifar vandaan verwijderd. Komt in een andere huis terecht, de gevangenis. Waar is de gevangenis? Een beeld van de heidenen. Wie zijn dan al die Egyptenaren? We hebben het maar over twee huizen. Een heel Egypte. Wie zijn dan die Egyptenaren? Oké. Waar is de gevangenis een beeld van? Van de gemeente. Is heel goed aantoonbaar. Juist. Maar wat was de gevangenis, waar is de gevangenis dan een beeld van voordat Jozef erin komt? Want de gevangenis was er al voordat Jozef erin kwam. En Jozef is de drager van het eerstgeboorterecht. Dat berust bij de Heer Jezus Christus. Christus is dus de eerste van de gemeente, hoofd van de gemeente. En voor zover de gemeente een gevangenis is, omdat de gemeente geacht wordt in ballingschap te zijn en buiten de legerplaats. Wel, de Heer Jezus is als eerste dus buiten de legerplaats. Maar Jozef kwam niet in een legergevangenis. Hebben jullie nog? Dus waar is de gevangenis een beeld van voordat Jozef erin kwam? En het antwoord is van de 10 stammen van Israël. Ergens in de wereld en toch afgezonderd. Ver weg aan de eilanden der zee. In het noorden en westen, zegt mijn Bijbel. De kustlanden of wat het me wezen mag. Dat is het verhaal. In ballingschap dus buiten ergens. Zie je? En daarmee wordt ook zo'n schriftplaats verklaard in het Nieuwe Testament. Waar men over het algemeen ook zijn hoofd over gebroken heeft in de loop der eeuwen. Die van Efeze hoofdstuk 4 namelijk. Vers 8. Nou ja, hij is ontleend aan Psalm 68, maar dat doet er nou niet toe. Wat het doet is dat het hier toegepast wordt op de gemeente. Zodat je maar weer ziet dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament is vastgelegd, maar dat zei ik al. En daarna dus Efeze 4 vers 8, de beroemde tekst, de beruchte mag je wel zeggen. Als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, dan wel weggevoerd, maar vooruit. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen, de gevangenen blijkbaar, heeft de mensen gaven gegeven. Nou, lees het vers in de context, dat is wat je moet doen, hè? Dat is regel 1. Hè? Binnen de context, waar gaat het om? Bovendien, het vers begint met daarom, dat wil zeggen, het wordt geacht een verklaring te geven op wat ervoor staat en wellicht ook op wat nu nog verder volgt. En waar gaat het over? Dat Christus aan de leden der gemeente, elk een van ons, vers 7, genade geeft, dan wel een gave geeft. De beroemde geestelijke gaven, in de zin van verantwoordelijkheden binnen de gemeente. Ten slotte, de gemeente is een lichaam. Een lichaam moet van organen voorzien zijn. Dat wil zeggen georganiseerd zijn. En dus van organen voorzien zijn. En God of Christus geeft aan ons als leden van de gemeente een bepaalde functie in dat gehele lichaam. Dat heet zo'n gave, hè? En hier staat dat in Psalm 68 dat al is aangekondigd met deze woorden. Daarom zegt hij, vanwege dat Christus aan de gemeente gaven geeft. Als hij opgevaren is in de hoogte, dus de hemelvaart van de Heer Jezus blijkbaar. Heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Nou ja, eenvoudige antwoord op de vraag wat is die gevangenis. Is natuurlijk dus toch gewoon de gemeente. Bestond die dan al voordat de Heer Jezus ten hemel voer? Het antwoord is nee. Dus tenminste niet gaan discussiëren over een paar dagen verschil. Hè? Want dan wordt het ingewikkeld. Dus dat doen we nou maar niet. Maar hij heeft de gevangenis gevangen genomen. op het moment dat hij die gevangen is, dat wil zeggen degene die daarin zit uiteraard, gevangen neemt, is het een beeld van de gemeente uiteraard. Zijn gevangenen, ze behoren hem toe. En hij voert ze zelfs weg, hebben sommige vertalingen. En dat klopt precies, want hij heeft ons gezet in de hemel. Want wij zijn met Christus opgestaan en gezet in de hemel. Maar voordat dat gebeurde, voordat dus de gemeente een aanvang nam, moet het toch al die gevangenis geweest zijn. Anders kon hij hem niet gevangen nemen. Niet het waren vrijen die hij gevangen nam of gevangen wegvoerde. Het was al een gevangenis en hij voerde ze gevankelijk weg. Zij waren gevangenen en zij werden gevangenen, de zijnen namelijk. Of met de andere term, zij waren ballingen en zij werden ballingen, alleen nu van hem. En in het laatste geval kun je zeggen, dat is de gemeente. Maar in het eerste, zij waren ballingen, kun je nooit zeggen, dat is de gemeente. En daarom heeft men theorieën ontwikkeld van die gevangenis is misschien wel het dodenrijk. En misschien heeft de Heer wel mensen uit het dodenrijk gehaald en in de hemel gezet. Ik moet u zeggen, punt 1, dat past absoluut niet in de context. En het woordje daarom, dat staat dan ook op een verkeerde plek, zal ik maar zeggen. Het hele vers trouwens ook, slaat dan nergens meer op. Bovendien vind je in de hele Bijbel verder nergens bevestigd dat er ooit iemand uit het dodenrijk naar de hemel ging, behalve de Heer Jezus zelf. Staat er trouwens achter, maar doet er nou verder niet toe. Kortom, wie zijn dat dan? En het antwoord is, hetzelfde antwoord. Wie zijn er in ballingschap? Nou, als er iemand, een volk in ballingschap is, dan zijn het de 10 stammen. Al heel lang. En ze waren buiten de legerplaats. Later buiten het Romeinse Rijk, in de dagen dat het Nieuwe Testament aanbrak. Dat duurde niet zo lang of het werd gedeeltelijk toch veroverd door de Romeinen. Maar het waren officieel barbaren in de zin van ze hoorden niet bij het Romeinse Rijk. Ze hadden een andere soortige cultuur, namelijk geen Griekse, dan wel geen Grieks-Romeinse. De Kelten, dat was heel vreemd. Nee, dat weet niemand. Niemand weet hoe die was namelijk. Ja, zal ik één ding van vertellen? Nee, twee dingen misschien wel. Wat wij weten van de oude Kelten, dan wel de Galliërs, want dat is hetzelfde, weten wij over het algemeen door een boek dat geschreven werd omstreeks het jaar 0, dan wel daarvoor, namelijk door Julius Caesar. Hè? En die mocht ze niet. Die had een hekel had hij aan de Galliërs, en daar was een goede reden voor, namelijk... Hij kon ze niet verslaan in dat dorpje dat wij zo goed kennen. Dat verhaal is er. Hij kon ze niet verslaan. Dat wil zeggen, gedeeltelijk wel. In tegenwoordig Frankrijk, dan wel Noord-Spanje. Maar tot aan de kust kon hij eigenlijk niet zo goed komen. Vandaar het verhaal van Asterix en Obelix. Dat dorpje wat we zo goed kennen ligt daar aan de kust. Maar zover kon Caesar inderdaad niet komen. Laat staan dat hij kon oversteken over het kanaal naar Brittannië, want daar wilde hij naartoe, omdat daar het centrum was van de Gallische, de Keltische cultuur. Daar moet dus Efraïm gewoond hebben. Zo was dat. En hij kreeg het niet voor elkaar. Later keizer Claudius wel, maar dan ben je 100 jaar later. Maar goed, wat we van die oude Kelten weten dus of uit het boek van Julius Caesar, en die doet heel lelijk over ze. En bovendien, dat gaat nooit over de Britse Kelten, dat gaat altijd nog over de... Die in het tegenwoordige Frankrijk, zeg maar. Dus dat is één ding. Het andere ding is dat de echte Kelten, was het verboden te schrijven. Die schreven niet. Überhaupt niet. Of ze het niet konden, dat weet men niet helemaal zeker. Vermoedelijk wel. Tot op zekere hoogte, maar er was nauwelijks iemand die het kon. Maar ze deden het officieel niet. Het was officieel verboden. Wat wij aan Keltische geschriften kennen, zijn namelijk niet zozeer Keltische geschriften als wel christelijke geschriften. Want nadat de Kelten bekeerd waren tot het christendom, ik zeg het zo ongewis om als het dan toch in wat gedetailleerde geschiedenisboek staat, toen de Kelten bekeerd waren tot het christendom, toen zijn ze alsnog gaan schrijven. Dus wat we aan echte Keltische bronnen hebben, zijn christelijke bronnen. En dat is wat men dus tegenwoordig de vijanden van het christendom verwijten. Namelijk, zij hebben de Keltische cultuur om zeep geholpen. Ja. En dat is een van de leringen van de Britse, van de New Age beweging. Want die willen van het christendom af en die zeggen, nee, we moeten terug naar onze oorspronkelijke westerse cultuur. Dat was de Keltische, daar weten ze alleen niks van, dat is problematisch. En dus kan iedereen wat wijs maken. Dat doen ze dan ook, je wat wijs maken. En nou ja, goed. En de enige vluchtroute, dus heel klein vluchtroutetje dat men heeft, is dat men zegt, nou ja, die Ieren van tegenwoordig, dat zijn nog oude Kelten. Dat zal voor een deel wel waar zijn. En men doet dan net alsof wat uit de Ierse bronnen uit de oudheid tot ons komt, dat dan onvervalst oorspronkelijk Keltisch is. Dat is natuurlijk wel een beetje dwaas. Hè? Wij kennen de Ierse harp. De harp is trouwens een nationaal symbool van Ierland. Genezeret, de harp. Maar goed, laat ik u dat ook niet vertellen. De harp, maar men spreekt tegenwoordig ineens over een Keltische harp. Is u dat ooit opgevallen? Dat heette in mijn jeugd nog gewoon de Ierse harp, hoor. En tegenwoordig moet het de Keltische harp genoemd worden. Het moet allemaal Keltisch zijn, maar al dat gedoe over het Kelten, dat is, komt voort uit die New Age beweging die dat probeert te pushen, te promoten, ten koste van het christendom. Omdat de Keltische cultuur is de meest oorspronkelijke. Maar goed, maar ik gebruik die argumentatie altijd andersom. Het bewijst hoe grondig het christendom gevestigd is geworden onder die volkeren. Daar gaat het maar om. Een complete verandering is dat geweest. Nou goed, meer wil ik er niet van zeggen, anders praat ik daar de hele avond over. En dat was nou ook weer niet de bedoeling. Maar het simpele idee is dat dat een volk is buiten de klassieke traditie. U weet toch hoe het is, wij moeten, nou wij niet, maar nou ja, als je een beetje klassieke opleiding wil hebben, weet u wel, moet u Latijn, Grieks en Latijn leren enzovoorts. Dat wil zeggen, dan volgt u de hele geschiedenis zogenaamd van onze westerse cultuur. Ja, dat is waar, maar die oude Kelten, die hadden daar überhaupt helemaal niets mee van doen. Niks Grieks, laat staan iets Latijn, het was er helemaal omheen. Ze zijn er trouwens helemaal om dat hele Romeinse Rijk heen getrokken, over de Caucasus, helemaal naar het noordwesten, de Britse eilanden, Scandinavische eilanden. Zeeuwse eilanden is ook aardig trouwens. Maar goed, ze hebben met die Grieks-Romeinse cultuur helemaal niks van doen gehad. Daarom werden ze als barbaren geschouwd, onontwikkelden. Niet omdat ze dat waren, maar omdat ze nou eenmaal een andere achtergrond hadden. Die trouwens wel in aanzien stond, want er zijn heel wat Romeinse keizers, voordat ze keizer werden, opgeleid geworden in York, in Brittannië. Dat is ook onaardig om eens erbij te vertellen. Hè? Er was wel uitwisseling, maar het was van een andere wereld, als het ware. Zij waren ballingen naar Bijbelse maatstaven en ook naar de maatstaven van het grote Romeinse Rijk in de Nieuwtestamentische tijd. En de keizers konden het niet uitstaan, dus die hebben uiteindelijk, nou, je hebt steeds geprobeerd om alsnog Brittannië te veroveren, hetgeen keizer Claudius tot op zekere hoogte gelukt is. Althans, hij stak over. Maar ja, dat was al in de tijd van het christendom, dus vooruit. Het was nadat het christendom al in Brittannië gevestigd was. Maar goed, en dat heeft dan geleid tot de verovering uiteindelijk met veel moeite van het zuidelijke deel van de Britse eilanden. Tot aan Glasgow, in de dagen van keizer Hadrianus. Je vindt daar nog de muur van Hadrianus bij Glasgow, de hoogte van Glasgow, het hele land over, hè, die muur. Nou goed, waar hadden we het over? Over een gevangenis die gevankelijk werd weggevoerd. Het zijn interessante dingen. Vroeger vond ik er niks aan. Pas toen ik begreep wat het met christendom te maken had en de verspreiding van het christendom, toen werd het interessant natuurlijk. Maar ja, dan wordt het ook pas echte geschiedenis, hè? Goed. Maar opgevaren zijnde in de hoogte heeft hij de ballingschap, de ballingen, degene die in ballingschap waren, gevangen genomen. Het is een mysterieuze tekst, alleen omdat er niet bij staat wie of wat die gevangenis is. Maar ja, dat moet je nou een keer weten en concluderen uit de vergelijking van schriftplaatsen. Zie? En aan hen heeft hij gaven gegeven. En zo kom je bij de gemeente terecht. Voordat ze die gaven kregen, was het niet de gemeente. Toen ze gaven kregen, was het wel de gemeente. Voordat ze weggevoerd werden, was het niet de gemeente. Maar toen ze weggevoerd werden, was het de gemeente. Voordat de vrouw genezen werd, was ze niet de gemeente, maar daarna wel. En zo verder. En daarna hebben we natuurlijk leuk huiswerk voor de volgende keer. kun je mooi nazoeken in het Nieuwe Testament hoe dikwijls een gevangenis een rol speelt in de geschiedenis. Vooral in Handelingen, maar daarna ook in de brieven natuurlijk. Met als hamvraag, weet je wat het is, hamvraag? Nou, dat is Johan Bodegraaf, dat kan ik dus goed onthouden. Maar, van het Masklimmen is dat, ja. Precies. De grote vraag waar het om gaat is dus, waarom komt die gevangenis zoveel voor in die Nieuwtestamentische geschiedenis? Weet u nog, gevangenis in Filippi. De eerste plaats waar Paulus kwam, zogezegd in Europa. Europa. Moest naar het noordwesten. Hij kon van de geest, kon hij nergens anders toe. Anders heen, toen kwam hij in Troje. Troas. Ja, dat is ook een hele avond, zuster. Dus dat moet ik weer overslaan. Toen kwam hij in Troas. En daar stak hij over. Weet u wel, kom over en help ons. En hij ging dus naar het westen. En komt hij in Europa terecht. Merkwaardig, hè? Door de geest geleid dus. Maar in ieder geval komt hij in Filippi. Daar heb je er geen 10. In Filippi. Hè? Nooit over gestruikeld. Paulus die gaat overal waar hij komt, gaat hij naar de synagoge. Komt hij in Filippi, hij gaat niet naar de synagoge. Hij gaat naar een plaats aan de rivier. En dan komt er iets wat er allemaal niet bij staat, maar wat je er wel uit kunt halen. Er is dus geen synagoge, maar er zijn wel Joden. Daar gaat hij naartoe namelijk. Die hebben een gebedsplaats bij de rivier. Maar dat is tweede keus. Want het punt is, tot vandaag, dat het onder de Joden zo geregeld is, dat als er geen 10 mannen zijn in een plaats, dan kun je geen synagoge oprichten. De 10 moeten er zijn, ze bedoelen Joodse mannen, voor alle duidelijkheid, 10 moeten er zijn, anders is er geen synagoge. Waar men zich niet laat dopen, maar waar men zichzelf moet dopen. Wat geen niet best lukt, kan ik u zeggen, maar... Hè? Nee, het Nieuw Testament is bekeerd u en laat u dopen. Doop was niet onbekend, maar zich laten dopen door een ander wel. Maar dat is het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Onder het oude verbond moet men zichzelf reinigen, dat kan helemaal niet. En onder het nieuwe verbond wordt gezegd, laat u dopen. Lukt het niet, dan doe ik het wel, zegt de Heer. En dat is hoe het in elkaar steekt. Hè? Nou, dan komt de Heer bij de Joden enzovoort, en wordt veroorzaakt een ruil, en u weet hoe dat gaat. Dan komt hij terecht in een gevangenis. Zitten ze tot midden in de nacht, zitten ze liederen te zingen. Zodat je met me ziet dat het heel christelijk is, liederen zingen. Nou ja, ik bedoel alleen maar dit. Als dat niet de gemeente voorstelt, dan weet ik het niet meer. Afgezonderd van de wereld. Hè? En zingen, dat is wat de gemeente zou doen. Laf zingen namelijk. Dat hoeft men niet zo nodig letterlijk te doen, maar wat ze letterlijk doen is de uitbeelding van wat de gemeente voor functie heeft. Zie, een priesterlijk volk, tot eer van God, om hem te dienen, uitgedrukt in die liederen die gezongen worden. In het Oude Testament ook, hè? De priesters hadden divisies, die bestonden gewoon louter uit zangkoren. 24 orden, net als de 24 priesterorden. En dus in het Nieuwe Testament 24 oudsten, en raad eens wat ze doen. Zingen. Dus dan vind je een hemels heerleger, prijzende God en zeggende ere zij God en vrede op aarde, want dat hemelse heerleger is net zo goed een beeld van de gemeente. Zingen. Maar waar het over gaat is in die gevangenis. Zitten gelovigen dan opgesloten? Nou nee, want er heeft een hele aardverschuiving plaatsgevonden. Je kent de geschiedenis toch, Filippi, Handelingen? Er was een aardbeving en toen schoten de deuren van de gevangenis open. Ze konden er allemaal uit en wat deden ze? Niks, ze zongen gewoon door. Bij wijze van spreken, ja. Nou, daar gaat het over. Dat is de positie van de gemeente in de praktijk. Maar daar ga je weer. Waar is die gevangenis een beeld van voordat Saulus en Silas. Want het waren de twee met dezelfde naam, hè? Een dubbele dus, hè? Hoezo Ephraim, dubbele vrucht. Saulus en Silas. Ze heten gewoon gelijk. Saul in het Hebreeuws, allebei. Maar goed, wat was die gevangenis voordat Saul en Saul daar naar binnen gingen? Ja, tienstammen van Israël, ballingschap. En zij komen erin, het evangelie vindt aan hun plek en de gevangenisdeuren gaan open, maar er verandert niks, ze blijven er. Ze zijn nou ineens gevangenen van Paulus, dan wel gevangenen van Christus Jezus, net zo u wilt. En toen kwam het die evangelie hier in Noordwest-Europa terecht, weet u wel. En wat veranderde er? Niks, maar die mensen werden vrij. En werden nu gevangenen van Christus Jezus. Ergens in dat buitengebied aan de oever van de zee in het riool van Europa en wat allemaal maar wezen mag. Maar dat doet er nou niet toe, maar dat is het verhaal. En later wordt het in Korinthe weer zo aangehaald in die brief, hè. Wij waren gevangenen, wij zijn gevangenen. Maar nu van Christus Jezus. De bedoeling is dat je dat ziet als vrijgelatenen des Heren. Dus we gaan terug naar Genesis, was de bedoeling. Dat wordt dan inmiddels Genesis 40. De laatste vers van 39 is ook aardig. De Heer was met hem. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. Staat al wat Jozef deed in de gevangenis, deed de Heere wel gedijen. Al wat hij doet zal wel gelukken, heet dat in Psalm 1. En dan gaat het over Christus, de opgewekte. De boom die niet wankelt, weet je wel. I shall not. Niemand kent de echte tekst, hè? I shall not be removed. Is echt, weet u dat, de sculptuur. I shall not be removed. Zo is het lied echt. Ik heb een opname uit 1923, dus dat moet kloppen. Dat was voordat het populair werd. I shall not be moved. De boom die niet wankelt, inderdaad. Hè? Maar hier gaat het over Jozef. Maar er is uiteraard een verband tussen. Maar er staat er het geschieden na deze dingen, dat de schenker des konings van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, tegen de koning van Egypte. Zodat Farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen. Ze waren hovelingen dus, op de overste der schenkers en op de overste der bakkers. En hij leverde hen in bewaring ten huize van de overste der trawanten. En dus in het gevangenhuis ter plaatse waar Jozef gevangen was. En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen, dat hij hen diende. En zij waren dagen, dus gedurende enige tijd, sommige staten, sommige dagen, maar had ook vele dagen kunnen zijn, bij hem in bewaring. Zij droomden nu beiden een droom. Als ik het lees, denk ik altijd, het is ook echt net een sprookje, hè? De overste der bakkers en de overste der schenkers, en allebei, en er wordt niet bij verteld wat er aan de hand is. Maar goed. Zij droomden nu beiden een droom. Elk zijn droom. In een nacht, dat vreesden wij al, want we hebben al in geen tijden meer een droom gehad. Het wordt wel tijd, natuurlijk. Ja, daar gaat het om. Het draait om die dromen. Nou, in de nacht. Elk naar de uitlegging zijn drooms, de schenker en de bakker, die dus konings van Egypte waren, die gevangen waren in het gevangenhuis. Vers 6. En Jozef kwam des morgens tot hen en hij zag hen aan en ziet, zij waren ontsteld. Toen vraagde hij de hovelingen van Farao die bij hem waren in hechtenis van het huis zijns heren, zeggende, waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? En zij zeiden tot hem, we hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitleggen. En Jozef zei tot hen, zijn de uitleggingen niet van God? Vertel ze mij toch. Toen vertelde de overste der schenkers Jozef zijn droom en zei tot hem, in mijn droom zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht. Je bent bijna bij de boze wijngaardeniers, hoor. Hè? Gaat weer over de wijn. Aan de wijnstok waren drie ranken. En hij was als bottende, zijn bloeisel ging op, zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En Farao's beker was in mijn hand en ik nam die druiven en drukte ze uit in Farao's beker en ik gaf de beker op Farao's hand. Toen zei Jozef tot hem, dit is zijn uitlegging, de drie ranken zijn drie dagen. Daar zou ik niet opgekomen zijn. Nee. Want hij had net zo goed een droom kunnen hebben waarin hij drie dagen bezig geweest was. En dan was de vraag, waar staat dat dan voor? Als het over drie dagen gaat, weet u toch waar het over gaat? Na drie dagen en dan is de opstanding van Christus. En waarom drie? Want dat is de vraag, getal drie. En niet zeggen, dat staat op de drie eenheid, dat staat in alle handboeken, maar dat is onzin. Omdat het toch niet in de Bijbel staat, namelijk. Komt niet voor. Hè? 3. Voor Gods beloften. Hè? 3 is, 3 heeft van doen met wat beloofd is. Heb je die? 3 is alles wat abstract is, wat in de planning zit. Bij 4 worden de dingen concreet en tastbaar. Als het over een 4 gaat, gaat het altijd over tastbaar. Daarmee ook meestal vergankelijke zaken. Maar 3, en 3 en 4 horen bij elkaar in de Bijbel overigens, maar dat is nog moeilijker uit te leggen. Maar 3 staat voor belofte. En daarom, wat beloofd was, is de komst van de Messias. En wanneer kwam hij? Na 3 dagen. En zelfs als hij wederkomt, komt hij na 3 dagen. Het zijn wat langere dagen dan. Maar niettemin na 2 dagen en op de 3e dag. Daar gaat het over. Hè? 3 duidt in elk geval op de opstanding van Christus. Daarmee op het tot stand brengen van nieuw leven. Maar daarmee eigenlijk spreekt over beloften Gods die vervuld gaan worden. Dat is wat het is. Maar brengt je in het bijzonder bij de opstanding van Christus. En daarmee bij het aanbreken van het nieuwe verbond. En een van de problemen bij de typologie en dit soort uitleggingen is dat er lang niet altijd een uitlegging bij staat, hoewel het zo lijkt. Want het punt is natuurlijk dat die 3 druiven uit vers 11 en die 3 ranken uit vers 10 niet vervuld worden in 3 dagen of iets dergelijks, maar ze zijn parallel aan die 3 dagen. Die 3 dagen staan voor precies hetzelfde, beloften Gods die vervuld zullen gaan worden. Is verwantschap. Daar gaat het om, hè. Typologie, laat ik dat één keer zeggen dan. Wij hebben het veel te simpel gemaakt, omdat we er eigenlijk helemaal geen bal meer van begrijpen. Wij Westerlingen, hè, wij kennen dat helemaal niet meer. We hebben het veel te simpel gemaakt vervolgens, omdat we er toch niet onderuit konden. En hebben toen termen uitgevonden als type en antitype. Waarbij het antitype de vervulling is van het type. Dat is niet zo, niet volgens Bijbels gebruik van de termen. Maar men heeft het afgesproken. Daar kan ik ook verder niks aan doen. Zo van de opstanding van Jona, of hoe je dat maar noemen moet, is het type en het antitype is de opstanding van Christus. Of zo. Dat, zo zegt men dat. Hè? Of het paaslam is het type en Christus is het antitype. En de Bijbel gebruikt die termen zo niet. In werkelijkheid is symboliek of typologie ingewikkelder. Waar het over gaat is namelijk over parallellen. Dingen die zich herhalen, steeds opnieuw uitgedrukt worden enzovoorts. Beginselen die vast liggen. En een van die beginselen is, 3 staat voor wat beloofd is. 3 is onvermijdelijk. 3 moet komen ooit een keer. Het is er nog niet, maar het komt. Alleen dan ben je voorbij de 3. Dat is het idee. En zelfs in onze taal is dat nog zo. 3 maal is scheepsrecht en dat soort dingen meer. Drukt precies datzelfde uit. Hè? 3, dat is definitief. En aangezien de beloften van God definitief zijn, wordt het uitgedrukt in 3. En wat daarna volgt is de 4. Dat wil zeggen, daarin krijgen dingen gestalte eventueel. Want er zit natuurlijk nog veel meer aan vast, maar daar ga ik verder niet op in. Maar je vindt dus 3 ranken en je vindt 3. Je vindt de druiven vervolgens in vers 11 en daarna krijg je dat gezegd wordt zijn 3 dagen. Nou ja, oké, dat is een paar goede parallel, dus dat zal hier in de droom de aanvankelijke verklaring zijn. En dus staat er binnen nog 3 dagen zal Farao uw hoofd verheffen. En zal u in uw staat herstellen, en gij zult Farao's beker in zijn hand geven naar de vorige wijze toen gij zijn schenker waart. En daarna toch gedenk mij er bij uzelf wanneer het u wel gaan zal, vindt wel een aardige, want als het over wijn gaat die aangereikt wordt, lees je meteen erbij. Gedenken, ja. Doe dit op mijn gedachtenis, toch, of niet? Bij een beker wijn moet je aan de Heer denken. De eerstgeboren uit de dood, dus aan Jozef eigenlijk. Vooruit me weer. Huh? Ja, wis en waarachtig wel. Waar nog bij komt dat Jozef eigenlijk ook een soort schenker is. Of wat? Want als u mij vraagt, maar die geef ik gratis en geheel voor niets. Als u mij vraagt, Jozef is een type van Christus, in het bijzonder in onze dagen, maar dan in het bijzonder als de hoge priester van het nieuwe verbond. Melchizedek die voortbracht brood en wijn. En dat Jozef brood voortbracht, dat kan niet missen. Daar begint het verhaal ongeveer mee dat hij naar zijn broers moet met het pakje Met een lunchpakket zou men zeggen, maar het eindigt met dat hij de hele wereld van brood voorziet. En wijn, nou ja, die vind je hier even. Later wordt hij met zijn broers dronken. Dat is weer een paar hoofdstukken verder, hè. Maar dat is het hele idee. Nou goed. Doch gedenk mijner, hetgeen hij niet deed, want dat weet u. Want Jozef wordt nou eenmaal vergeten. Dan komen we bij vers 16. Toen de overste der bakkers zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, toen dacht hij, nou, zo'n uitlegging wil ik ook wel. Daar komt het op neer, hè. Zo zei hij tot Jozef, ik was ook in mijn droom en zie drie getraliede korven waren op mijn hoofd. En weet je al dat het verkeerd afloopt? Hè? Getraliede korven, dat lijkt toch verdacht veel op een kooi, toch of niet? En dus op een gevangenis en wellicht op dood dus. Hè? Bovendien, bij een bakker, met een bakker loopt het nooit goed af, dat weet u, hè. Met de bakker gaat het niet goed. Dat gedoe met het zuurdeesem, dat is natuurlijk moordend, dat weet u. Hè? Ja, ik zeg het wel ongelukkig, maar ik probeer het zo te zeggen, niet van het is een geweldige vondst, maar gewoon op de manier van, ja, dat is bijna vanzelfsprekend. Brood is goed, maar dan moet het wel ongezuurd brood zijn. Maar dat is niet de normale praktijk. De normale praktijk is gezuurd brood. Maar het zuurdeesem, dat is een kwestie van, zonde, laten we het maar eenvoudig zeggen dan, hè. Dus, maar goed. Ik was ook in mijn dromen, zie drie getraliede korven waren op mijn hoofd en in de opperste korf was van alle spijzen van farao die bakkerswerk is en het gevogelte at uit dezelfde korf, dan denk je meteen ook weer aan dat gevogelte wat je eerder gelezen hebt in Genesis. Toen met het offer van Abraham, dat hij, dat weet u, die vijf dieren, dat hij uiteenlegde. En toen was Abraham 's nachts bezig om dat gevogelte te verjagen. Dus dan weet je al, daar is niet goed met dat gevogelte. Afgezien van dat wij dat gevogelte ook tegenkomen in een fantastisch grote boom. Maar die heette Babel, dus dat was ook niet best. Nee, ik zit eerst in Daniel 4. En daarna kom je die boom weer een keer tegen. Met allerlei onrein gevogelte daarin. Want dat is ongeveer de uitdrukking. Dat gevogelte, dat deugt in ieder geval niet. Hè? Nou ja, je weet meteen dat het misgaat. Goed. Ja, het gevogelte had dezelfde uit de korf van boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zei, dit is zijn uitlegging. De drie korven zijn drie dagen. Dat dachten we al. Want ja, het gaat hoofdzakelijk toch om de parallel en daarna om het verschil tussen die twee. Binnen nog drie dagen zal farao uw hoofd verheffen van boven u en hij zal u aan een hout hangen en het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. Nou, en het geschiedde op de derde dag, de dag van farao's geboorte, hij was jarig, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte en hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers in het midden zijn de knechten en hij deed de overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt. Volgens mij staat dat niet in Vandalis groot woordenboek, maar schenkambt. Zo, hè, dat is een ambt, hè. Een ambtenaar, ja. Zodat hij de beker op farao's hand gaf, maar de overste der bakkers hing hij op gelijk Jozef hun uitgelegd had. En we hadden zo graag willen weten wat ze eventueel misdaan hadden en hoe farao erachter gekomen is dat de schenker misschien wel onschuldig was in de bakkerschool. En dat is het wezen van het verhaal eigenlijk. Hè? En dat krijgen we niet te horen, dat doet er ook verder niet toe. Bovendien is het voor de typologische betekenis ook al niet interessant. Maar u begrijpt toch waar het over gaat, of moet ik hem weer uitleggen? Wat er gewoon gebeurt, is wat je in de Bijbel nogal vaak tegenkomt, zeker als het om symboliek gaat, dat namelijk de geschiedenis zich herhaalt. Dat hetzelfde thema, maar ik ben nou niet bij Bach, maar het had ook gekund, dat hetzelfde thema zich steeds opnieuw herhaalt. Komt steeds terug. Soms een paar noten hoger, soms een paar noten lager, soms achterstevoren. En soms zelfs op zijn kop, maar dan hebben we het over fuga's. Ja, het bestaat allemaal, het zijn bekende gegevens. In de kunst gebeurt dat. door bepaalde patronen, figuren, motieven, bewegingen, want dat betekent het letterlijk, zich herhalen op allerlei niveaus. Heel klein, heel groot. Als je een tekening hebt van een atoom of zoiets, zal ik maar zeggen, had het net zo goed een zonnestelsel kunnen wezen. Ik bedoel, dat maakt niks uit, dat is precies hetzelfde. Je hebt een kern, en dat, een rondje, een bolletje, en daar draai je dan een paar andere bolletjes omheen. Je schijnt het onder een microscoop nog niet eens te kunnen zien. Hè? Maar het is, en met een telescoop kun je het ook niet zien, maar het schijnt het te zijn. In ieder geval, het zijn dezelfde beginselen. Van groot, van zeer groot mag je wel zeggen, tot zeer klein. Het is altijd hetzelfde verhaal. En zelfs in de samenleving is het zo. Ik bedoel, je hebt mensen die als kern fungeren, de rest draait daaromheen. Gewoon een zonnestelseltje enzovoorts. Hè? Al was het maar gewoon je eigen gezin bij wijze van spreken. Maar het herhaalt zich op alle terreinen. Zichtbaar of onzichtbaar, of hoorbaar of onhoorbaar. Nou, symboliek zit ook zo in elkaar. Hetzelfde thema, vaste beginselen die in de schepping ook bestaan, herhalen zich ook in de geschiedenis. Althans in de Bijbelse geschiedenis. En vergis u niet, die geschiedenis is geïnspireerd. Zie? Maar waar het om gaat is, het herhaalt zich niet, er gebeurt weer wat nieuws. Nee, er gebeurt weer precies hetzelfde eigenlijk. Hier heb je er weer twee en er wordt er één uitverkoren en de ander niet. De een wordt verhoogd, de andere wordt vernederd. Dat is toch gewoon weer het verhaal van 2 en 10 stammen. En nu ik dit toch zeg, kan ik er meteen even wat aan toevoegen. Want ik zeg, dat is het verhaal van 2 en 10 stammen. Maar ook daar zit natuurlijk meer achter. Want het verhaal van 2 en 10 stammen die verwisseld worden in de geschiedenis, dat heeft ook zijn parallellen. Want als ze verwisseld worden, wil zeggen dat die twee worden omgekeerd. De een wordt nummer 2 en 2 wordt nummer 1. Vele laatste zullen de eerste zijn en vele eerste zullen de laatste zijn. Maar wat dacht u van begrippen als een oude schepping die lijkt uitverkoren te zijn, maar het is niet zo, het gaat over een nieuwe schepping. Men vraagt zich af wat God doet met deze wereld, waarom doet hij niks en hij brengt er niks van terecht en de christenen maken er ook al niks van. Mijn antwoord is, dat was ook helemaal niet de bedoeling, het gaat niet om die oude, het gaat om een nieuwe. Je kijkt naar de verkeerde. Met die bakker loopt het slecht af, met de schenker gaat het goed. Begrijp je wat ik nu zeg? Er staat in Genesis 1, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, en dat die heerschappij hebben over van alles en nog wat, over de werken van Gods handen. En daarom volgen we en denken, nou jongen, ja, hopen dat het nog wat wordt, volgende bladzijde. Maar het wordt niet wat. Maar daar ging het ook niet over. Want het lijkt wel of het over Adam ging, maar in werkelijkheid ging het niet over Adam, het ging over Christus. Die om die reden de tweede Adam, of de laatste Adam genoemd wordt. De tweede mens, of hoe je maar heet. Heb je die nog? Die dingen worden verwisseld. Of zullen we het over onszelf hebben, wij worden hier geboren en we zijn toch zulke aardige mensen en de Heer helpt ons wel, want we zijn gelovigen, niet waar. En de Heer zorgt wel voor ons enzovoort. En toch is het niet waar. Want het gaat niet om vlees. Het gaat niet om die oude mens, het gaat om een nieuwe mens. De Heer geeft ons nieuw leven, daarvoor zou hij zorgen. Zie? Maar het natuurlijke, dat wil zeggen het zielijke, voor het gemak dan maar het vleeselijke, dat is niet eerst, maar het geestelijke, dat is eerst. Dat wil zeggen, die krijgt eerst geboorterecht. Vrij, erg vrij moet ik zeggen, naar 1 Korinthe 15. Maar lees het maar eens na, in het laatste deel van het hoofdstuk. Zie? Dingen worden verwisseld, maar waar het over gaat is, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Letterlijk uit Hebreeën 10. Natuurlijk in een ander verband daar, want daar gaat het over oud en nieuw verbond, maar dat is precies hetzelfde verhaal. Dat oude verbond is eerst, dat lijkt het te moeten wezen, maar het is niet zo. Het gaat over een nieuw verbond dat zal komen. Het oude houdt zelfs het nieuwe tegen. En wat dacht u, ik zeg 2 en 10 stammen, dat vindt u allemaal zwaar misschien, maar wat denkt u dan van gewoon, de boom der kennis is goeds en des kwaads en de boom des levens. Het is ook precies hetzelfde verhaal. Het is parallel. Boom der kennis is goeds en des kwaads is natuurlijk, dat is de wet. Het oude verbond. Maar het oude verbond is gelieerd aan het Joodse volk. De wet. En dan zegt hij, ja, het was toch ook aan de 10? Zeg ik, ja, dat kan al wel wezen, maar de 10 hebben het nooit gebliefd. En daarom zijn ze ook in ballingschap verdwenen. Dus de wet is per definitie dus in de praktijk Joods. Dus de boom der kennis des goeds en des kwaad wordt geassocieerd met het Joodse volk, levend onder de wet, oude verbond. Maar de boom des levens is uiteraard een type dus van het nieuwe verbond. Dat heet een bediening des levens, in des geestes, in bijvoorbeeld 2 Korinthe 3, zie. En als die boom der kennis des goeds en des kwaads geassocieerd wordt met de twee stammen van Israël, waarmee wordt dan de boom des levens? Eventueel, als u er een antwoord wil hebben op die vraag, met welk volk wordt dat dan? Wordt die boom des levens dan geassocieerd? Nou ja, je kunt je eruit redden en zeggen met de gemeente, dan zeg ik, ja, oké, nou goed, laat me zitten dan. He? Maar het gaat om die twee die bij elkaar horen op een of andere manier, die twee bomen in die hof. Men is er nog nooit over eens kunnen worden welke boom er eigenlijk in het midden stond. Toen hebben de Joden, want die zijn daar heel goed in, die hebben uitgevonden, serieus, dus hebben uitgevonden dat de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens twee verschillende stammen zijn op een en dezelfde wortel. Hoezo verbondstheologie, denk ik dan altijd. Want dat is uiteindelijk had ze dat in kampen ook uit kunnen vinden. Weet je wel? Het in elkaar schuiven van wet en genade. Maar we weten geen raad meer. Maar het is familie. Ze horen bij elkaar. En ze zijn onder andere dus een uitbeelding van 22 stammen. Dat zijn ze niet echt. Dat is niet het wezen ervan, maar het drukt zich daar ook uit. Het is dezelfde ware die zich hier uitdrukt en daar en daar en daar en daar. En hier, je kunt net zo goed een verband leggen tussen diezelfde twee bomen, en de bakker en de schenker. De boom der kennis des goeds en des kwaads is immers wet. Dat zegt de term toch, kennis van goed en kwaad. Nou, dan kom je vanzelf bij die bakker terecht. En het vuurdezen, het kwade, dus. Heb je dat? En schenker, nou ja, die wijn, dat weet u toch. Later was het de Heer zelf die als schenker optrad. En wijn uitschonk en een beker ophief enzovoorts. En zei, dit is het bloed, het leven dus. Het is het bloed van het nieuwe verbond. Doet dat tot mijn gedachtenis. Dat is het woord gedenken dus. Hè? Het is het nieuw verbond. En daar gaat het maar om. Hè? Maar je moet leren zien. En dat is het moeilijke van de symboliek eigenlijk. Voor ons, omdat we het niet gewend zijn. Dat het zich herhaalt en herhaalt en herhaalt en herhaalt. En achter al die toepassingen zit het wezen van het ding. Dat wezen ervan, dat weten wij lang niet altijd wat het is, precies. Maar we weten wel hoe het zich uitdrukt en hoe het thema steeds opnieuw voorkomt. Dit is een vast Bijbels thema. Ik kan net zo goed zeggen dat de bakker een beeld is van de oude mens. En de schenker een beeld is van de nieuwe mens. En als het oordeelsdag is, of als de Heer komt, of opname van de gemeente komt, kortom, als de beloften Gods vervuld worden, zal blijken dat van die oude mens niks overblijft, van het natuurlijke lichaam, met dank aan 1 Korinthe 15, want wij hebben dan een gebouw bij God enzovoort, dat is de nieuwe mens. Heb je ze weer? Toch? Ja, en voor zover de gemeente dan toch een brood is, jawel, maar niet volgens het traditionele bakkersrecept. Dat wil zeggen, ongezuurd. Gij zijt ongezuurd, heet het dan. Ook 1 Korinthe 5, deze keer. En dat moet u leren zien. Dus ik zeg wel 22 stammen. Ik denk dat heel dik bovenop ligt in deze geschiedenis. Maar het is de herhaling in zichzelf, de herhaling van hetzelfde beginsel. Ze worden verwisseld. Het is essentieel zo in onze tegenwoordige tijd. Nou goed. Waar waren wij? Einde van hoofdstuk 40 waren wij, waar de schenker gepromoveerd wordt tot het schenkambt, zodat hij de beker op Farao's hand gaf en de overste der bakkers hing hij op gelijk Jozef hun uitgelegd had aan een hout. Je moet meteen trouwens denken bij, hij zal u aan een hout hangen. In vers 19 zou je toch in de eerste plaats moeten denken aan de kruisiging van de Heer Jezus. En daarmee de kruisiging van de oude zondige wereld die daar door de Heer vertegenwoordigd werd. Dus de parallel. Bovendien, waar leidt de wet toe? Ik heb net verband gelegd met de wet. Kennis des goeds en des kwaads. Waar leidt de wet toe? Tot de dood, want de wet is een bediening des doods. Waar leidt de boom der kennis des goeds en des kwaads toe? Ieder die ervan eet zal sterven. Ik bedoel, het is altijd hetzelfde verhaal. Zie? En hier dus ook. En wat hier dus uitgedrukt wordt, is natuurlijk de vernietiging, het wegdoen van de oude mens. En de verheerlijking als zodanig van de nieuwe mens. Maar het is hetzelfde thema als van het terzijde stellen dan wel onder het oordeel brengen van een wet die is een ongelovig Joods volk. En het promoveren van de tien stammen alsnog tot heerlijkheid en dus tot eerstgeborenen. Het is een volstrekte parallel. Maar goed, je moet die verhalen kennen, die leringen kennen. En ze daarna met elkaar vergelijken. En dan de overeenkomst proberen te zien. Want daar gaat het natuurlijk om, hè. Nou goed. Maar het aardigste van hoofdstuk 40 vind ik, van hoofdstuk 40 vind ik altijd persoonlijk het laatste vers. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet. De bakker ook niet, uiteraard. Om voor de hand liggende redenen. Maar dat even terzijde. Maar de schenker wist van Jozef, daar in die gevangenis. Maar er staat, de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Jozef speelt dus een rol in zijn verheerlijking, om zo te zeggen, zijn herstel in functie enzovoort. Maar hij vergeet Jozef. En dat is de aardigheid van de hele kwestie. En mede daarom moeten we het steeds weer wat uitgebreid over hebben. Omdat hij vergeten wordt. Het hele idee van die Jozef op de achtergrond, dat wordt vergeten. Zie? En dus het hele idee dat de gemeente voortkomt uit de tien stammen van Israël als letterlijke, niet overdrachtelijke, letterlijke vervulling van de belofte van eerstgeboorterecht die zo uitdrukkelijk gedaan wordt in Genesis en herhaald wordt en uitdrukkelijk bevestigd wordt aan Jozef en met name dan Ephraim, zijn tweede zoon overigens. Kijk, dat hele idee, dat wordt vergeten. Maar ik ben van mening dat die indruk krijg ik namelijk uit de Nieuwtestamentische geschiedenis. Dat de apostelen heel goed wisten dat het zo in elkaar stak. Ook heel goed wisten wie die mensen waren aan wie ze het evangelie predikten. Ik bedoel dit, als Paulus een brief schrijft aan de Romeinen, dan proef ik eruit dat hij heel goed weet wie die lui zijn. Ondanks dat alle handboeken zeggen, Paulus was nooit in Rome geweest. Dus ja, het stelt ons wel voor een raadsel. Maar niettemin moet men vaststellen, Paulus wist aan wie hij schreef. Hij kende vele mensen daar in Rome enzovoort. Dat was de reden waarom hij er graag naartoe wilde, maar hij was er nooit geweest. Maar hij wist het heel precies. Daar ben ik van overtuigd. En toen Paulus aan de Galaten schreef, wist hij heel goed dat hij schreef aan Kelten, namelijk afstammelingen van de tien van Israël. Dat blijkt uit zijn terminologie en de voorbeelden die hij aanhaalt in Galaten, met name in Galaten 4 en zo verder. Ze wisten het. En daarna kan ik natuurlijk zelfs een letterlijke uitspraak aanhalen, die van Jacobus 1. Dat heeft mij ook jaren gekost voor uiteindelijk tot mijn doordrong wat er nou precies staat. Nee, ja, wat er staat is wel duidelijk. Aan de 12 stammen in de verstrooiing. He? Los van een profetische betekenis, want die hangt eraan, dat geloof ik zeker. Maar los van een profetische betekenis suggereert het toch op zijn minst dat Jacobus wist wie die lui waren. Anders kun je er moeilijk een brief aan richten. En hij niet alleen, want Paulus in Handelingen, maar dan weet ik nooit welk hoofdstuk het is, dus dan moet ik altijd even zoeken. Paulus in Handelingen staat voor, het was voor Agrippa, geloof ik. Even zoeken hoor. Hij stond voor Felix en Festus en weet je veel. Felix en Festus en daarna stond hij voor Agrippa. En nou ben ik al in hoofdstuk 26. Want daarna wordt het Festus en Agrippa. De feestneuzen, zeg ik altijd. Felix, hartelijk gefeliciteerd. Festus, ook een feestje. Betekent het? Betekent die woorden? Dat het feest is, ja. Vreemd genoeg. En daarna komt hij voor Agrippa. Dat is dan nog een Jood ook nog, hè? De koning der Joden. En hij zegt tot Festus en Agrippa, maar in bijzonder tot koning Agrippa. Hij zegt, vers 6 van hoofdstuk 26 van Handelingen. En nu sta ik kan niet anders. Oh nee, dat was iemand anders. Nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte. De beloofde hoop. Het gaat dus om de vervulling van wat beloofd was, hè. Hij zegt, dat is de hele kwestie waarom ik hier sta. Ik word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de Vader geschied is. Denk nog even aan die drie beloften, na drie dagen. Goed. Tot de welke onze 12 geslachten. Wie zijn 12 geslachten? Ik bedoel, natuurlijk kan je dat wegredeneren. Zo, want het gaat over de familie van Paulus en de verschillende takken daarvan. Dat kan allemaal hoor. Je kan het natuurlijk wegredeneren, maar normaal gesproken, als je dat niet wil en daar niet op uit bent, weet je toch waar het over gaat. Hij heeft het over 12 stammen van Israël. 12. En hij zegt over hen, tot welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag dienende. Nou ja, God heeft men ingevoegd, maar het idee is gewoon, men is religieus, men is dienende. En dus eigenlijk in slavernij, want dat is wat religie is. En hij zegt het niet alleen over de Joden, de 2, maar ook over de 10. Daar heeft men het volgende op gevonden. Men zegt, Paulus spreekt duidelijk over de Joden en dus vertegenwoordigen de Joden alle 12 stammen van Israël. En zo kletst men dat weg. Maar dat klopt niet. En dan kun je bij de Joden zelf navragen, die weten wel beter. Zij zijn de 2 stammen van Israël. Vinden ze niet leuk om toe te geven, maar ze geven toe dat er nog ergens 10 zijn die ze niet kennen. Of ze geven toe dat er nog 10 zijn en ze kennen ze wel. En zeggen dan precies hetzelfde als wat ik zeg. Namelijk zijn de Keltische en Anglo-Saxische volkeren. Zwart op wit, want er zijn boeken over verschenen, ook uit die hoek, uit de Joodse hoek. Dus dan moet erin zagen. Maar goed. Maar Paulus zegt, tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag dienende, dat wil zeggen godsdienstig zijnde, religieus zijnde, verhopen te komen. Over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden wordt beschuldigd. Waarmee hij dus zegt dat de Joden de Messias verwachten, maar de Kelten ook. Misschien op andere gronden, maar daar heeft hij het niet over. En hij zegt ook niet dat hun godsdienst, dat die van al die 12 stammen precies hetzelfde is. Maar hij zegt gewoon, zij rekenen op, zij verwachten, enzovoorts. En hoe dat komt, dat vertelt hij er niet bij. Maar hij zegt dat het zo is, maar hoe weet hij dat het zo is? Hoe weet hij dat ook die 10 stammen, laten we zeggen de Messias, of hoe je dan maar heet, mag verwachten? Dan moet hij toch weten wie zij zijn. Moet hij toch op de hoogte zijn van wie zij zijn, hoe ze leven, wat voor soort religie ze hebben. En waarom ook niet. Als men in onze dagen het een en ander weet te vertellen over oude Keltische religie en wat daarin vastzit, dan moet toch duidelijk zijn dat iemand als Paulus, die 2000 jaar geleden leefde, dat toch in ieder geval geweten kan hebben. Toch? Ik heb daar niet de minste problemen mee. Hij zegt het, dus waarom zou je dat wegredeneren? En wat nou mijn punt is, is dat ze blijkbaar wisten, Jacobus wist, Paulus wist, maar ik denk dat Petrus het ook wist, ik denk dat ze het allemaal wisten. Het is ook een beetje raar dat een volk niet weet waar het vandaan komt. En van wie het afstamt. Hè? Dat is toch raar? Ik heb het altijd vreemd gevonden, ik heb u dat ook wel eens gezegd, geloof ik. Ik heb op school altijd gedacht, waar komen wij nou vandaan? Zijn we Batavier of Kaninevaat? Of hoe heette die jongens maar, Tubantius of wat het maar wezen mag. Dat werd gewoon niet verteld. Toen waren de Tubanten in ons land, waren voor ons vreemdelingen. Maar wie zijn wij? Ja, Friese, maar, ja, de Friese, de Franken en de Saxen. Nou, dat is een mooie boel. Gedoe geweest. En nog natuurlijk, maar goed. Maar het is toch raar dat men dat niet weet. Maar dat is het hele punt. Nou kom ik langs de andere kant binnen, maar dat is het hele punt. Men is het vergeten. Dat is de hele clou van die geschiedenis van Jozef. Hij vergaat Jozef. De gemeente is vergeten dat wat de gemeente ontvangen heeft bij Jozef vandaan komt. Het is het eerste geboorterecht, namelijk boven Juda. Dat is wat het is. En daarom vergeten we al die andere Jozefen ook, waar we het al eerder een keer over gehad hebben. Dus ik kom daar maar niet op terug. Men is het kwijt. Tot op een gegeven moment. Hé, hoe was dat ook alweer? Ja, dat is ook zo. God had eerst geboorterecht beloofd. Niet aan Juda, niet aan Levi, maar aan Efraïm. Waar komt er van terecht? Waar is Efraïm gebleven? Nou, dat hoef je maar even te roepen en dan komt hij boven water. Nog afgezien dat mijn Bijbel zelf spreekt over Efraïm die aan zichzelf ontdekt zou worden en dan zou het nieuwe verbond aanbreken. Tot slot, ik beloop het nu over mijn tijd heen. Tot slot, weer zo'n losse uitspraak dan uit Jeremia 31. U kent Jeremia 31? Ja, vanaf vers 31, maar ik bedoel nou daarvoor. Jeremia 31 is dat hoofdstuk waarin een nieuw verbond wordt aangekondigd ter vervanging van het oude. Daar heb je dus al een soort van verwisseling. En het is beroemd omdat het hele gedeelte vanaf vers 31 letterlijk wordt overgenomen in Hebreeën 8. Het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe. Dat is Jeremia 31 vanaf vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, let op de volgorde. Met het huis van Israël en met het huis van Juda. Als die naast elkaar staan, ja, het huis van Juda zijn twee, en dus is het huis van Israël 10 stammen. En dat klopt, want toen die splitsing plaatsvond, staat er ook dat Juda van Israël afweek. Precies zo. Nou goed. Maar de dagen zouden komen dat de Heer met het huis van Israël en met het huis van Juda, in die volgorde wellicht dan, een nieuw verbond zal maken. En dat het die volgorde is, dat lijkt me toch redelijk duidelijk. Want kijk eens even mee terug in dit hoofdstuk. Boven vers 2 staat in mijn Bijbel al het nieuwe verbond. En in verband met dat nieuwe verbond wordt gesproken in vers 5 over Samaria. Dat was het land van Efraïm. En het was de hoofdstad van Efraïm. Stad en ommeland, denk ik altijd. Samaria. Nou goed. Efraïms gebergte, vers 6... Daarna in vers 9, einde van het vers. Want ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Efraïm is mijn eerstgeborene. Helemaal in Jeremia 31, waar een nieuw verbond wordt aangekondigd. Zodat de vraag is, welk van de stammen van Israël komt dus het eerst onder het nieuwe verbond? Je moet alleen het lef hebben om de vraag te stellen. Maar ja, het antwoord heb je al. Of je leest eroverheen. Efraïm is mijn eerstgeborene. Nou goed, en dan gaat het over eilanden en heidenen, maar dat begrijpt u, hè, in vers 10. Welke eilanden en welke heidenen? En dan daarnaast in mijn Bijbel kom ik in vers 20. Nou ja, Efraïm wordt genoemd vers 18. Maar vers 20, ik lees vers 18. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zij de Heere mijn God. De bekering van Efraïm. En als Jeremia dit schrijft, is Efraïm al een jaartje of, pak een beet, 120, 130, 140 in ballingschap. In Assyrische ballingschap. Is al lang weg. Ja, broeder. Ja. Ja, maar ik moet ophouden. Dus ja, ze krijgen wel last met de koster. Nou. Dus laat maar zitten. Maar begrijp waar het over gaat. Efraïm is hier al lang zoek. Niettemin de bekering van Efraïm aangekondigd. En dan vers 19. Zekerlijk nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt. Nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt. Efraïm weet ineens weer wie hij is. En wat zegt hij dan? U weet niet wat ik nou denk natuurlijk, hè. Hij weet ineens weer wie hij is en hij zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en ik zal zeggen, vader, ik ben niet waardig uw zoon te genaamd te worden, maak mij maar uw dienstknecht. En vader zegt, Maar ik stel je wel tot zoon. Tot eerstgeborene. En dat gaat over precies hetzelfde, uiteraard. De gelijkenis van de verloren zoon gaat over precies hetzelfde. De twee broers, één was nooit weg, het beeld van het Joodse volk. Is dus jaloers, wordt tot jaloersheid verwekt. Door wie? Door een ander volk dat geen volk is, maar het is wel familie. Door zijn broer namelijk. Die ineens terugkomt. En die weet wie hij is. Daarna speelt het geen rol meer, want het is dan al gebeurd. Hè? En dan wordt het ook weer vergeten. Maar zo staat het er, hè. Nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt en heb ik op de heup geklopt, ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb, op de heup geklopt is ook wel aardig, want wat je er ook van maakt, het legt verband met de bekering van Jacob in Pniel, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En toen was die kreupel, ja, en dus dat teken wordt meegenomen. Maar hier vind je terug, bij Efraïm. Bij het aanbreken van een nieuw verbond. En dan is niet Efraïm mij een dierbare zoon, is hij niet een troetelkind, dat wil zeggen, hij is het liefje van pa, populair gezegd, maar dat zeg ik omdat ik tegelijkertijd aan Jozef en Jacob denk. Die geliefde zoon, weet u wel? Nou goed, dat is hij. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Sinds ik tegen hem gesproken heb, sinds ik die 10 stammen in ballingschap heb gestuurd. Want dat is de eerste consequentie van de uitspraak, daar gaat het over. Denk ik nog ernstelijk aan hem, daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijn er zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. Rugama wordt het. En Ami. Dat wil zeggen, niet meer niet mijn volk, maar mijn volk. Niet meer niet ontfermd, maar ontfermd, enzovoorts. En waar het over gaat, is het herstel van Efraïm als eerstgeborene. Dat is nog nooit gebeurd, voor zover wij officieel weten. En in de toekomst kan het niet gebeuren. Want dan, dan komt het Joodse volk als eerste tot geloof. Kan niet missen, staat allemaal in de Bijbel. En daarna kan het dus niet meer. Met andere woorden, of het wordt nooit vervuld, en dat kan ook niet, of het is vervuld in onze tegenwoordige tijd. En dat is zo. En dus uit Efraïm komt vervolgens de gemeente voor. Dat is het idee wat erachter steekt. Hè? Uit degene die verworpen was, de vrije, de niet-religieuze, zal ik maar zeggen, degene die niet vasthield aan de wet, die kwam tot aanvaarding van het evangelie. Tot de vader zei tot zijn twee zonen. Eerste gelijkenis in het Nieuwe Testament. Terwijl ik mijn Bijbel dichtsla. Vader zei tot twee zonen. Ga en werk in mijn wijngaard. We hebben het weer over de schenker. En één zoon zei ja pa en hij deed het niet. Joodse volk uiteraard. Wie is dan die andere? Die broer. Die zei nee pa. Maar hij ging toch. Dan heb je hetzelfde verhaal nog een keer. Maar zoals gezegd, er zit een diepere achtergrond achter. Een diepere achtergrond zit hem in die oude en nieuwe schepping, om zo te zeggen. Die oude mens die zegt, ja, we doen het en al wat ingesproken is, zullen we doen. We zijn allemaal van goede wil enzovoort. Er komt allemaal geen bal van terecht. Maar daarna, die nieuwe mens, die zegt, ja, ik kan het eigenlijk niet, maar goed, doen het toch. Want de Heer doet zijn werk aan ons en in ons. Daar gaat het om. En dus komt de tweede in de plaats van de eerste.